Dat moet wat geweest zijn voor de vrienden van Jezus. Zijn een paar jaar met hem opgetrokken. Hebben allemaal hele bijzondere dingen meegemaakt. Hebben gezien hoe hij mensen genas. Hebben gezien hoe hij een vriend, Lazarus, uit de dood opwekte. Hebben gezien hoe hij heel anders met mensen omging dan de religieuze leiders die zij tot die tijd hadden. En toen dachten ze, en nou gaat hij ook nog koning worden. Dan gaat hij ook nog, misschien wel straks, op de troon zitten in Jeruzalem. De vijanden, want ze waren op dat moment bezet door de Romeinen, wegjagen. En dan wordt het pas echt feest. En toen kwam die dag waarop de Heer Jezus, in plaats van dat hij daar op de troon ging zitten, naar het kruis ging. En de vrienden van Jezus, die een paar jaar met hem waren opgetrokken, konden het aanvankelijk niet begrijpen. Je had het wel gezegd. Hij had gezegd, weet je, mijn lichaam moet straks verbroken gaan worden. Deze tempel moet worden afgebroken en in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Maar ja, daar snapten zij echt niet zoveel van. Ze wisten niet dat dat letterlijk zou gaan over dat hij zou sterven, dat hij het graf in zou gaan. En dat hij vervolgens op de 3e dag weer levend zou worden en dat hij de dood zou overwinnen. Dat hadden ze niet zien aankomen. Hij had het wel gezegd, maar ja, dan maak je dat mee. En dan wordt het Pasen. Dan wordt het die dag, die 3e dag waarop Jezus opstaat uit de dood. En wat doet hij dan? Dan gaat hij naar zijn vrienden toe om zichzelf te laten zien. Bijvoorbeeld, hij laat zich zien aan Maria Magdalena. Een vrouw die zo vol verdriet was, dat hij was overleden. En hij verschijnt aan haar, om haar te troosten. Later verschijnt hij aan zijn discipelen, maar dan is er eentje niet bij, staat er. Dat is Thomas. En Thomas, die vond het allemaal maar heel lastig om het te geloven. Die zat wel bij de groep, maar van binnen stond hij een beetje aan de zijlijn. Want hij had heel veel moeite om alles, nou, wat die anderen zo makkelijk geloofden, om dat op een rijtje te krijgen. Thomas had heel veel vragen. En Jezus komt apart voor Thomas nog een keer terug bij de groep. Omdat hij Thomas ziet. Hij ziet de groep, maar hij ziet ook altijd het persoon. Zo ziet hij ook jou en mij. Hij weet dat Thomas iets speciaals nodig heeft en dat komt hij brengen. En dan zegt hij tegen Thomas, heb jij twijfel? Geen probleem. Dan mag jij voelen waar de spijkers hebben gezeten. Dan mag jij voelen waar de speer in mijn zij ging. En dan weet jij met het bewijs dat het echt waar is. Maar er is nog iemand waar de Heer Jezus heel speciaal voor terugkomt, zou je kunnen zeggen. Aan wie hij zich heel speciaal zal laten zien. En dat is Petrus. En Petrus, dat was echt iemand, wauw. Letterlijk, haantje de voorste. De mensen die dit terugluisteren snappen er helemaal niks van. Laten we lekker zo. En het bijzondere is dat de Bijbel aan deze ontmoeting ook hele speciale betekenis toekent. En dat lezen we in 1 Korinthe 15, vers 3 tot 5. Waar Paulus, die ongeveer de helft van de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament heeft mogen schrijven, zegt in vers 3, het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, dus het belangrijkste van al die dingen die hij heeft verteld, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat, dat hij is begraven, dat hij op de 3e dag is opgewekt, zoals in de schriften staat, en dat hij verschenen is aan Kefas en vervolgens aan de 12. Nou, de meeste dingen die hier staan, denk je, we snappen best dat Paulus dat ongeveer tot het belangrijkste van zijn boodschap maakt. Want, oké, Christus is voor onze zonde gestorven. Check. Zoals in de schriften staat. Absoluut, het was al eeuwen van tevoren in het hele Oude Testament voorspeld dat de Messias zou komen. Check. Dat hij begraven is. Check. Dat hij op de 3e dag is opgewekt, zoals in de schrift staat. Check. En dat hij dan, oké, aan de 12 is verschenen, prima. Maar er staat nog iets tussen. En dat staat hierbij het belangrijkste wat Paulus tegen ons wil vertellen. Zie je het staan? Er staat namelijk apart tussen en dat hij is verschenen aan Kefas. En Kefas is het Aramese woord voor Petrus. Dus wat zie je hier staan? Dat bij, zeg maar, de opstanding van Jezus en dat hij zich laat zien, staat in het bijzonder erbij, voordat hij aan de 12 discipelen is verschenen, zie je dat het er staat? Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12. Dus hij is eerst naar Petrus toegegaan, apart. En toen naar de andere discipelen. En zo heeft hij dus ook iets met Petrus gedaan. Dus Maria werd getroost. Later zou Thomas zijn ongeloof kunnen kwijtraken. En Petrus, ik denk dat de meesten van ons wel weten wat er met Petrus gebeurde. Want Petrus was, wauw, dat was nou echt een man die voor Jezus door het vuur ging. Hij was overal altijd bij. Hij was een echte leider die verder ging waar anderen stopten. Die vooraan stond. Hij was iemand die ook tot de meest intieme vrienden van Jezus behoorde. Als Jezus hele bijzondere momenten had en 3 vrienden meenam, zat Petrus er altijd bij, samen met Johannes en Jacobus. Hij was er bijvoorbeeld bij toen Jezus op de berg werd verheerlijkt door God en de hemel openging. En God eigenlijk zei, wat je hebt gehoord, vergeet dat even, luister alleen naar hem. Luister alleen naar Jezus. Petrus was daarbij. Petrus die zat altijd op de eerste rij. En Jezus zegt op een bepaald moment, Petrus, jij bent de rots, want hij heette eigenlijk Simon. En Petrus zegt, Jezus zegt, ik geef jou een nieuwe naam. Vanaf nu ben jij Petrus, Petra, rots, rok. Dat betekent Kefas eigenlijk ook, betekent ook rots. Jij bent de rots en daarop zal ik mijn gemeente bouwen. En natuurlijk was Petrus er ook bij tijdens die laatste avondmaaltijd, op de avond voordat Jezus naar het kruis ging, die ze samen namen. En hij was er ook bij toen Jezus in Gethsemane ging starten met zijn werk en aan het kruis. En Petrus zei toen al, in die laatste uren, iedereen zal u afvallen, maar ik nooit. Dat ga ik niet doen. En we weten wat er gebeurde. Want Jezus zei het al, nog voordat de haan heeft gekraaid, zul jij mij 3 keer verloochend hebben. Ja. En toen kraaide de haan. En wij lachen er nu om, maar dat mag ook. Maar dat was natuurlijk een intens heftig moment. Want die grote Petrus, die echt zo van Jezus hield, maar dat eigenlijk nog zo in zijn eigen kracht deed, zakte op dat moment, een paar uurtjes na die grote stoere woorden, volledig door zijn hoeven. Hij ging helemaal onderuit. En daarom ging Jezus eerst naar hem toe. En er staat verder niet beschreven wat daar gebeurd is, maar we kennen Jezus. En we weten dat Jezus toen tegen Petrus heeft gezegd, Petrus, hiervoor ben ik aan het kruis gegaan. Maar hiervoor ben ik ook uit dat graf gekomen. Om tegen jou te zeggen, ook al had jij grote woorden, ook al dacht jij, ik zal hem nooit verlaten. Weet je wat het echte verhaal is, Petrus? Zelfs als jij op zo'n moment valt, zelfs als jij mij verraadt, verloochent, ik blijf jou trouw. En lieve Petrus, jouw schuld is weg. Ik spreek je vrij. Hoe gaaf van onze Heer Jezus dat hij dat doet. Dat hij oog heeft voor een groep, maar dat hij ook altijd oog heeft voor een individu. En dat hij precies weet wat ieder van zijn kinderen nodig heeft. Nu vind ik er toch wel iets geks aan de hand. Want op een bepaald moment is er een gebeurtenis waarbij er weer iets gebeurt tussen Jezus en Petrus. En we lezen dat in Johannes. Dan zien we dat de discipelen met een boot op het meer van Tiberias zijn. En in die boot proberen ze te vissen En proberen ze uit dat meer die vissen te halen. En dan wordt het ochtend en dan gaan ze naar de kant. Het begint al een beetje licht te worden. En dan zit daar, aan de kust zit daar een man. En die heeft een vuurtje gemaakt. En eerst herkennen ze hem niet. En dan zegt Johannes, dan zegt hij, dat is Jezus. In Johannes 21 vers 4 staat het zo. Toen het al ochtend werd, zie je, vroeg in de morgen, stond Jezus op de oever. En vers 9, toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje erop met vis en brood. Het mooie is, je ziet dan ook dat het tussen Jezus en Petrus al lang helemaal goed is. Want voor die tijd heeft Petrus hem minimaal al 3 keer gezien, toen hij hem zelf ontmoette. Daarna toen hij eerst bij de discipelen zonder Thomas kwam. En daarna toen hij bij de discipelen met Thomas kwam. Dus dit was sowieso al de 4e keer. Ja? En Petrus die twijfelt dan ook niet, want ja, Petrus is Petrus. Die springt in het water en gaat naar de Heer Jezus toe, want dat is zijn vriend. En het is weer goed. En Jezus heeft daar dat vuurtje gemaakt met vis erop. En waar doet ons dat aan denken? Waar doet ons dat moment aan denken? Wist je dat toen Petrus Jezus verloochende, dat er staat dat hij bij het vuur zat? Op het moment dat toen hij Jezus verloochende, de haan kraaide, zat hij bij het vuur. En dat vuurtje met die haan die kraaide, was voor hem eigenlijk in zijn systeem geworden tot toen heb ik mijn verlosser aan zijn lot overgelaten. Toen ben ik door het ijs gezakt. Toen is het tot een eind gekomen. En Jezus was gelukkig al gekomen om hem vrij te spreken. Om te zeggen, Petrus, je schuld is weg. Daarvoor ben ik aan het kruis gegaan. Daarom durfde hij in dat water te springen. Daarom ging hij naar Jezus toe. En zo kennen we Jezus. Je gaat naar Jezus toe met je dingen. Met de dingen die bij je spelen. Als je vrijgesproken weet. Als je bang bent voor hem. Of veroordeeld voelt. Of met een schuldgevoel rondloopt. Dan durf je niet naar Jezus te gaan. Maar Petrus durfde weer. Want hij wist, God is genadig. En die ging naar hem toe. Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. Want dan zitten ze daar lekker te eten. En dan zegt Jezus, Petrus. Nee, hij zegt niet Petrus. Hij zegt eventjes die oude naam. Simon. Hou je van mij? Dan zegt Petrus, ja. Ik heb u liever, weet dat toch? Even later. 2e keer. Petrus. Simon. Hou je van me? En dat na 3e keer. Simon, hou je van me? Hou je echt van me? Vers 17, voor de 3de maal vroeg hij hem. Simon, zoon van Johannes, houd je van me? En Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de 3de keer vroeg of hij van hem hield. En elke keer zegt Jezus er iets bij. Zorg voor mijn lammetjes, zorg voor mijn schapen. Zorg goed voor ze. En het is zo'n mysterieuze tekst. Dan denk je, hoe kan het nou dat Jezus al aan Petrus is verschenen? Eerst zelf en dan al een paar keer. En waarom moet dit nou ook nog gebeuren? Ik vind het bijna een beetje zielig als je het zo leest. Maar weet je wat nou het geheim is van dit moment? Je kunt weten dat je zonden vergeven zijn. Je kunt weten dat je schuld is weggedaan. Maar desondanks kun je nog geparkeerd staan in waar God je voor geroepen heeft. Je kunt zelf, of je omgeving kan dat denken, die jou heeft zien falen, kan zo tegengehouden worden om nog te denken dat God niet alleen de binnenkant heeft vergeven, maar ook alles wat in je leven aanwezig is. Ook alles wat hij je heeft gegeven. De complete roeping die je hebt gekregen. En Jezus, die weet dat. Die weet, die Petrus, die heeft 3 keer gezegd. Ik ken hem niet. Ik moet om Petrus en de vrienden om Petrus heen. Ervan te overtuigen. Dat mijn roeping met Petrus nog volledig onveranderd is. Moet ik dit herstellen? Vandaar dat we Paulus, die net als Petrus ook weet wat het is om een verkeerde afslag te nemen richting Jezus, in Romeinen 11 vers 29 schrijft: de genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat nooit ongedaan. In de herziene staatvertaling staat het zo: de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dus de genade die God geeft, neemt God niet terug, dat hij je vergeven heeft. Maar wat staat hier? Ook de roeping neemt hij niet terug. Waar was Petrus toe geroepen? Dit is de rots waar ik mijn gemeente op zou bouwen. En ondanks dat Petrus wist: ik ben vergeven, en de mensen inmiddels ook al wisten: Jezus heeft Petrus vergeven, moest er ook nog even iets gebeuren om Petrus weer op zijn voeten te zetten. Dat God zei: waar ik jou voor geroepen heb, ondanks jouw fouten en tekortkomingen, haha, denk je dat mijn plan met jou nu veranderd is? Misschien dat jij zelf wel, zoals je hier zit, bent gaan geloven dat doordat dingen niet hebben gewerkt, of doordat niet is uitgekomen wat jij hebt geprofiteerd, of anderen over jou hebben geprofiteerd, of bedacht, of in je hoofd hebt gehaald, of maakt niet uit, dat je daardoor bent gaan twijfelen of God, wat hij ooit tegen jou heeft gezegd, of hij misschien van gedachten veranderd is. Nou, het zou best kunnen dat je soms bij het verkeerde eind hebt gehad. Nou, dat is prima, dat is een leerproces. Maar Petrus had niks bij het verkeerde eind ten aanzien van zijn roeping. Als hij dacht: maar God heeft me toch geroepen dat hij mij zou gebruiken om die kerk te bouwen, om vissers van mensen te worden. Weet je wat Jezus hier doet? Hij herstelt hem volledig in zijn bediening, in zijn roeping. En weet je wat Pasen daarom ook voor ons mag zijn? Dat is niet alleen dat Jezus onze zonden vergeeft, maar ook dat hij ons volledig herstelt in waar hij ons voor gemaakt heeft. En weet je, ik was een aantal jaar geleden, toen kon het nog wat makkelijker dan nu, was ik in Israël en was ik bij dat meer van Tiberias. Ik overnachtte zelfs niet zo heel ver bij Tiberias vandaan. En op een ochtend ging ik vroeg naar buiten en stond ik aan de oever. En wat gebeurt er? Tot mijn stomme verbazing, het werd licht, zoals hier. En je staat aan de kust en wat hoor je daar? Kukuleku. Dus wat is de setting hier? Zie het voor je. Zie je daar? Een vuurtje. En Jezus. En Petrus. En niet één haan, allemaal hanen. Niet eentje die kraait van: Petrus, nu ben je door het ijs gezakt. Maar overal hanen. Van: er is een volkomen verlossing. Jezus leeft, Petrus. Je bediening is weer helemaal op zijn voeten. Want God is trouw. De gunst bewijzen en de roeping neemt hij niet terug. Dat kan hij niet. Hij is trouw. Lieve mensen, besef dat wat God over jouw leven heeft uitgesproken, geen mens of omstandigheid kan daar iets aan doen. De dood heeft geen macht. Dat is de boodschap van Pasen. Dat is het vuurtje wat Jezus maakt. Dat is waarom Petrus 3 keer... tot diep in zijn binnenste het herstel van de genade van God in zijn leven mocht ervaren. Wauw. Wauw. Wat zal Petrus de woorden van die avondmaaltijd die kort daarvoor had plaatsgevonden, wat zal die nu ineens intens begrepen hebben? Toen Jezus eerst dat brood pakte en het brak en zei: dit is mijn lichaam. Dat doe ik voor jullie. Voor jullie ga ik naar het kruis. En dan staat er, Lucas 22, vers 20, lezen we dat terug. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Het nieuwe verbond. Wat had God gezegd? Dat nieuwe verbond zal 2 kenmerken hebben. Ik zal aan hun zonde niet meer denken, de genadegaven, ze zijn weg. Maar ook, ze zullen mij kennen van klein tot groot. En die Petrus kreeg op dat moment de bevestiging: ik stuur jou de wereld in. Ik maak jou vissen van mensen. van het nieuwe verbond. Het verbond dat ik gesloten heb in mijn bloed. Jij mag dat doen vanuit mijn vrijspraak. Daarvoor ben ik naar jou toegekomen. Maar te midden van jouw vrienden die jou hebben zien falen, laat ik zien dat mijn genade ook helemaal van toepassing is op jouw bediening. Want zij zullen mij kennen van klein tot groot. En jij mag daarvan getuigen. En al dacht jij, ik ben de grootste, ik zal hem nooit verlaten. Wie de grootste wil zijn, zal de kleinste worden. Zo hard ben je gevallen. Maar als je daar genade ontvangt, dan zal de kleinste de grootste zijn. Dan zal de laatste de eerste zijn. Als jij in je leven ooit het gevoel hebt gehad, en je hebt er misschien heel veel feiten voor aanwezig, dat je denkt, oh man, ik ben op zoveel vlakken ben ik de laatste geworden. Ik ben zo niet geworden wat ik had gehoopt en gedroomd. Dan zegt God, mag ik dan nu in jouw leven op dat dieptepunt komen, daar bij jou zijn, daar bevestigen dat ik mijn genade aan jou geef om jou op te tillen. En al ben jij nu de laatste, dan mag je weten, in mijn ogen ben je de eerste. Ik herstel jou volledig. Vele laatsten zullen de eerste zijn. En dan moet je kijken, Petrus die heeft ook nogal het Bijbeltekst uiteindelijk op zijn naam kunnen zetten. 1 Petrus 1 vers 3. Daar zegt hij, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden. En ons zo levende hoop gegeven. Halleluja. Het is Pasen. Pasen is niet, Anne zei dat aan het begin heel treffend, van dat we iets herinneren wat vroeger iemand gedaan heeft. Pasen is dat je hier en nu de levende hoop in je hart voelt en dat je op je voeten gezet wordt en dat je denkt, ho eens even, Jezus leeft. Dat is niet iets om alleen maar blij van te worden, dat is iets om levend van te worden. Dat is iets om van op je voeten te gaan staan. Dat is iets van om je aangemoedigd te weten dat God zegt, de velden zijn wit om te oogsten. Ga erop uit, laat je niet tegenhouden. Wees wie God je gemaakt heeft. En weet dat Jezus alles betaald heeft om het schuldgevoel van binnen en de belemmering die er van buiten ligt weg te nemen. Alles is volbracht, want Jezus leeft. Amen. 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 We gaan samen het avondmaal vieren. Met dat het amen heeft geklonken en we samen hebben ingestemd met het volbrachte werk van de Heer Jezus, mogen we u eren, onze koning. Dank u wel, Vader, dat u Jezus heeft gestuurd om de kloof te overbruggen, het gat te dichten, de schuld weg te nemen en ons weer volledig in onze waardigheid en de roeping die u voor ons heeft te herstellen. Dank u wel dat we zo mogen nemen van uw lichaam, van uw bloed. En dank u wel dat we zo u mogen eren in uw volbrachte werk. Maar dat we het zelf ook tot ons mogen nemen, dat we onszelf eraan mogen toevertrouwen. Dat waar onze eigen kracht op is, dat u zegt, mijn hemelse kracht is er voor jou. Waar je misschien zelf het geloof in Gods werk in je leven kwijt was geraakt. Dat God nu diep van binnen een vuur kan laten ontbranden, waardoor jij weet, nee, ik ben niet zo gek en anders. Ja, misschien ben ik wel als Thomas, hoor een beetje bij de rand en ik moet de dingen een beetje op mijn eigen manier doen. Maar weet dan dat Jezus nu naar je toe komt en eigenlijk zegt, mijn lieve vriend, lieve vriendin, zoals jij bent, zo heb ik jou gemaakt. En ik wil jou op je voeten zetten. Ik wil jou laten weten dat ik hiervoor aan het kruis ben gegaan en nu hierom bij jou ben, omdat ik deze dood in jouw leven heb overwonnen. En zo ontvangen we, Heilige Geest, uw herstel, uw nieuwe hoop, een nieuw begin. En we eren onze Koning Jezus.